De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
De geopolitieke alliantie. 2 jaar oorlog in Oekraïne. Hammelburg, de wijk Haan en Akkerman. Met Liesbeth Staats.
Welkom bij De Alliantie. In 4 afleveringen praten we je bij over de oorlog. Dit is aflevering 1. En ik zal ervoor zorgen dat we in deze podcast niet zullen escaleren. Maar daarvoor zal ik misschien wel een beroep moeten doen op westerse steun.
Goedemorgen. Het is op dit moment 24 februari 2022, donderdag, 6:04. Vannacht heeft president Poetin de oorlog verklaard aan Oekraïne. En in meerdere Oekraïnse steden, waaronder de hoofdstad Kiev, zijn vannacht ook explosies gehoord. Bijvoorbeeld journalisten van CNN die melden, net als getuigen van persbureau Reuters, dat er bij Kiev explosies werden gehoord in de buurt van. Volgens getuigen gaat het om geluiden die klinken als het afvuren van artillerie.
The Russian president Vladimir Putin made a surprise appearance on state television calling for the demilitarization of Ukraine, calling this a quote
speciale военная операция.
Dit is een donkere dag voor Oekraïne, voor Europa, voor de hele wereld.
Wat ik zelf wel weet is dat ik het verkeerd heb gezien. Ja, want nou ik dacht steeds, het gaat niet gebeuren. En het gebeurt toch.
This is barbaric and we condemn it without any reservations.
This is time for us for resolve and not for appeasement.
Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, президент тут.
The battered ruins of Russian military vehicles are scattered outside Kyiv this morning. But a U.S. military official tells NBC News all Russian troops have left the region.
Gisteren kwam ineens een verhaal vanuit de Russische legerleiding dat de Russen hun troepen gaan terugtrekken uit Gerson.
Het is de eerste grote stad en eigenlijk de enige regionale hoofdstad die Rusland heeft veroverd. En die moeten ze dan prijsgeven. Dat is toch wel een belangrijk verlies.
This is not where Russia planned to be. Day 2, day 3, they expected decapitation, take Kiev, replace the government.
Oekraïne zelf noemt de situatie rond Bakhmut extreem moeilijk. Inmiddels wordt serieus gekeken en rekening gehouden met het scenario dat de Oekraïnse troepen zich toch moeten terugtrekken uit Bakhmut.
Het Oekraïnse voorjaarsoffensief verloopt langzamer dan gehoopt. Dat zegt president Zelensky in een interview met de BBC.
Ukraine is critically dependent on both EU and US funding as it continues to fight occupying Russian forces.
The Ukrainian forces are in a very, very difficult situation in Avdiivka and all along the front line, partly because they aren't getting the supplies that they need.
Vanwege de ruzie tussen de Democraten en de Republikeinen is er geen nieuwe steun voor de Oekraïners in het Amerikaanse noodbudget gekomen.
The Republican-led House will not be jammed or forced into passing a foreign aid bill that was opposed by most Republican senators and does nothing to secure our own border.
There is no reason to negotiate membership of Ukraine now. Even not to negotiate.
We moesten beginnen aan de wc, denk ik, en toen konden we het noodorgen.
EU leaders have managed to convince Hungarian Prime Minister Viktor Orbán to approve the financial package of €50 billion for Ukraine.
Zelensky heeft besloten om de top van het Oekraïnse leger op te schudden. En de grootste blikvang is natuurlijk het ontslag of vervanging, verplaatsing van legerleider Valery Zaluzhny.
Ja, we hoorden hier 2 jaar oorlog in 3 minuten. Er is dit jaar opnieuw ongelooflijk veel gebeurd. En we spraken elkaar natuurlijk 1 jaar geleden ook al, ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de inval in Oekraïne. En ik heb het even teruggeluisterd, omdat dat toch leuk is om je eigen perspectief van 1 jaar geleden nog te horen. Toen viel hier de opmerking dat in deze alliantie dat dit toch wel het jaar zou worden waarin Europeanen zich zouden realiseren dat dit een bepalend moment in de geschiedenis is. Rob, is dat gebeurd? Zijn we ons dat gaan realiseren?
Een klein beetje. Als je kijkt hoe de discussie zich heeft voltrokken vanaf het begin, dan was het eerst Oekraïne moet winnen. Toen hadden we nog het idee van, oh jee, dat land wordt onderdrukt en wordt binnengevallen en die arme Oekraïners moeten we helpen. Toen is na 1 jaar is de discussie gaan over de gevolgen van deze oorlog voor de Europese veiligheid. En nu zitten we in de discussie, oh jee, er zou wel eens een keer een oorlog in heel Europa kunnen uitbreken als dit zo doorgaat. Dus die discussie die is eigenlijk van kwaad tot erger geworden. En ja, dat betekent dus ook dat men zich nu begint te realiseren dat ja, dat er echt wat aan de hand is en dat je daar dus op moet acteren. En dat blijkt dus nu ook uit de discussies die we nu in één klap hebben over de hoogte van het defensiebudget. Alleen heel interessant is, als je nou bijvoorbeeld kijkt naar een recent Klingendaal-rapport, die heeft een opiniepeiling gedaan onder de Nederlanders. Nou, dan scoort dit nog steeds niet hoog, hoor.
Nee.
De gemiddelde Nederlander denkt van, nou, het is toch nog steeds zo ver van mijn bed te show, dus het zal me wel meevallen. Maar op politiek niveau beginnen nu wel toch de alarmbellen te rinkelen.
Ja, maar de Europeanen, zeg maar, in de straten, Bernard, denk jij dat wij ons daar voldoende bewust van zijn?
Dat betwijfel ik. Als je bijvoorbeeld als je kijkt naar zo'n peiling die is dan gehouden, dat besef is er nog niet. En bovendien, er gebeuren zowel hier als in de Verenigde Staten dingen die de situatie ook lastiger maken, omdat het draait niet meer alleen om, laten we zeggen, solidariteit of emotie. Maar het gaat nu doodgewoon om geld en materieel. En de weerstand om dat te leveren, te geven, neemt toe. Om alle mogelijke redenen, politieke redenen. In Amerika ligt het anders dan in Europa. Maar je hebt overal dwarsliggen. Het wordt lastiger. Dus de vanzelfsprekendheid die we, want daar had je het over, in het begin hadden. Van dat gaan wij niet laten gebeuren. Mm. Wij zijn solidair. We gaan dit land helpen. En als dat land ondergaat, dan dreigt het ook voor ons. Dat is toch een beetje vervaagd en vervangen door ingewikkelde discussies over geld en materieel.
Ja, Geert-Jan, dus eigenlijk.
Maar Bernard, mag ik daar wat over vragen, Bernard? Want is dat nou niet merkwaardig? Ik vind dat echt heel erg merkwaardig wat er op dit ogenblik aan de hand is. Dus we hebben nu een discussie over, oh jee, het zal eens een keer kunnen escaleren naar een nog grotere oorlog. En misschien gaat Poetin wel verder. Als je dus nu gaat investeren in de veiligheid van Oekraïne, betekent dat je later hoeft te investeren in je eigen defensie en kun je misschien wel een oorlog voorkomen. En dat gebeurt niet. Dat is toch curieus wat hier aan de hand is? Of ben ik nou gek?
Nou, ik wilde net de vraag stellen, inderdaad. Dus de dreiging is groter geworden, maar we realiseren ons dat minder.
Ja, ik denk dat het een goede samenvatting is. En jouw vraag is volstrekt terecht, Rob. We kijken natuurlijk heel scherp naar wat er gebeurt in Amerika. Dat is denk ik toch wel een beetje een bepalende factor. Omdat toen die discussie nog niet zo fel was en niet bleek en nog niet zo duidelijk was dat Donald Trump vanaf de zijlijn complete Amerikaanse politiek in de greep heeft. Toen we dat nog niet zo zagen gebeuren, toen hadden we nog steeds het idee van, het komt ook met de Amerikanen wel goed en die leveren wel en die hebben zo plechtig beloofd dat ze dat land nooit zouden laten vallen en het bondgenootschap in stand zouden houden. En Rob, ik kom met een vraag terug. Want vorige keer toen wij zaten, toen zei ik op een bepaald moment, een van de dingen die mij wel heeft verbaasd, is hoe enorm snel de solidariteit binnen de NAVO is hersteld na de kritiek van Macron destijds. En toen was jouw antwoord, oh nee, dat verbaast mij nou helemaal niet. En nee, ik stelde de vraag opnieuw.
Nou ja, het verbaast me op dat moment niet. Maar als de tijd er overheen gaat, dan zie je gewoon dat dat weer afneemt. En dat heeft toch echt iets te maken met het feit dat wij hier in West-Europa leven. We zijn echt vele decennia zijn we gewend aan welvaart, aan veiligheid. Als je deze discussie volgt, bijvoorbeeld in Polen en de Baltische Staten, is het een heel ander verhaal. Het is echt een typisch West-Europese discussie die hier geldt. En wij zien nog steeds hulp aan Oekraïne in termen van, ja, een morele politiek. Je hebt de morele plicht om dit te doen. En dat betekent dus dat na een tijd, dat idee van die morele plicht, die is afgelopen. Dat hebben we gezien met onze escapades in Afghanistan, in Libië. Overal zie je precies hetzelfde gebeuren. Dan na een tijdje denken we, nou, het zal wel, maar dit is anders. Ik ben niet verbaasd. En tegelijkertijd ben ik ook weer wel verbaasd, omdat de veiligheidssituatie in Europa zo veranderd is dat je dit gewoon niet kunt permitteren. Vandaar dat ik jou die vraag stelde, Bernard.
Ja.
En We zijn meteen inhoudelijk van start gegaan. Heel goed. Ik wilde nog even aankondigen dat we in deze aflevering de steun uit het Westen zeker gaan bespreken. Want in mijn herinnering bepaalde die discussie ook heel erg dit afgelopen jaar. Ja, laten we in Amerika beginnen, Werdert. Daar is de steun net door de Senaat gegaan. Maar het congres moet er... het Huis van Afgevaardigden...
Nee, dat is wel heel curieus wat er is gebeurd. Omdat je weet, Trump staat dus van de zijlijn te schreeuwen naar de Republikeinen. En ik had het met Geert-Jan al een paar keer over. En ook met Jan Posma. Het begint mij... Het doet mij een beetje denken aan Scientology, zo langzamerhand. Wat zich in die... Republikeinse partij...
Scientology?
Ja.
Waarom?
Omdat ook daar heb je enorme overtuiging... vaak op allerlei complottheorieën berust. Het draait allemaal om een leider. In hun geval is die overleden. Maar die is er nog steeds, is voor hun gevoel. En het is een groep die kun je met geen normale reden... tot andere gedachten brengen. En ze hebben bovendien ook nog een hele... Ze hebben hun eigen politiemacht en detectives om afvalligen op te sporen. Enfin, hoe dan ook, Trump dacht dat hij in de Senaat... een hulpvoorstel, onder andere voor Oekraïne, kon tegenhouden. En dat is mislukt. Mm. Er zijn 22 senatoren, dat vond ik wel een belangrijk teken... die hun middelvinger hebben opgestoken naar Trump... En gewoon hebben meegestemd met de Democraten. Dus daar is dat pakket goedgekeurd. Maar nu ligt het in het huis. En daar heb je die Freedom Caucus, de voorzitter Johnson, die daartoe hoort. En die het steeds maar heeft, toen dat wetsontwerp in de maak was. Als het bij mij komt, is het dead on arrival. Dus de praktijk is, er is geen steunpakket. En ik moet nog zien dat het er komt.
Ja. Gert-Jan, jij hebt nieuwe cijfers, want er is net een rapport uitgekomen over die steun aan Oekraïne. Wat lees je daarin?
Dit is van de Universiteit van Kiel. En dat is een universiteit die bijhoudt hoeveel steun er naar Oekraïne gaat in humanitaire, financiële en materiële zin. En dan kijk je naar, volgens mij zijn er 42 donorlanden, met name uit het Westen, dus bondgenoten van Oekraïne. En elke 3 maanden wordt die geüpdate. En vandaag hebben we een nieuwe update gekregen. Ja, en dan zien we dat de EU op dit moment meer steun biedt aan Oekraïne dan Amerika.
Dan en is dat dan geld of materieel?
Dan hebben we het over alles bij elkaar. 77 miljard euro en daarvan. En Amerika geeft 66 miljard euro. Maar dat moet je dus opsplitsen. En dan zie je inderdaad dat Amerika nog steeds veel meer militaire steun aan Oekraïne biedt. En dat wordt dan dus in waarde uitgedrukt. Dus dan geeft Amerika 42 miljard euro. En dat zijn dus al die steunpakketten waar het dus nu ook over een nieuw steunpakket in het huis gaat. Deze cijfers zijn bijgewerkt tot 15 januari. Nederland staat heel hoog in deze ranglijst. En ook in de top 5 aan militaire steun. Dus je hebt Amerika, je hebt Duitsland, je hebt de Britten, je hebt de Denen en dan Nederland. Dus ver voor Polen, ver voor Frankrijk. Frankrijk levert echt weinig steun aan Oekraïne,
maar
ondanks...
Die praten daar wel de hele tijd over, Macron.
Macron heeft een vrij grote mond voor iemand die vrij weinig doet. Maar ook dat moet natuurlijk even genuanceerd worden. 4,4 miljard euro militaire steun aan Oekraïne. Dat moet je op 2 manieren lezen. Namelijk, hier zit ook veel steun in die aan Oekraïne is beloofd, maar nog niet geleverd. Mm. Dus daar hebben ze nu nog weinig aan. En Nederland is een van die landen die bij andere landen dan militair materieel opkoopt, omdat we het zelf niet hebben, en het dan aan Oekraïne geeft. En zo kom je dus ook bij dit cijfer uit. Het is dus niet zo dat 4,4 miljard de waarde van onze voorraad is.
Nee.
Sterker nog, Nederland koopt elders omdat we waarschijnlijk niet zoveel voorraad meer hebben.
Maar dat zal Oekraïne niet zoveel uitmaken.
Dat maakt voor Oekraïne niks uit.
Nee, als die steun maar komt. Floris, jij bent afgelopen jaar ook weer in Oekraïne geweest. Wordt daar die steun die wij hier zo bediscussiëren en waar ook heel veel gedoe over is, dringt dat daardoor? Weten ze dat die steun zeker niet een vanzelfsprekendheid meer is?
Ja, dat merk je vooral. Ik was afgelopen december voor het laatst in Oekraïne. Ten eerste kwamen de reacties van bedankt Europese Unie, bedankt het Westen. Dat kreeg je van soldaten te horen die ik sprak. Dat kreeg je van ondernemers te horen die ik sprak.
Bedankt Floris.
Dat nog net niet. Maar
wel voor de F-16's toch?
Voor de F-16's. En ze weten donders goed ook dat Nederland goede steun verleent.
Hoe ging dat dan? Als jij zei, ik ben een journalist uit Nederland.
Ja, dat was een groep soldaten in een café. En die hadden een dag vrij. En ja, op een of andere manier raak je maar mee in praat. En dan merken ze, dan vragen ze, waar kom je vandaan? Dan zeg je Nederland. En dan is het meteen van, oh, bedankt voor de steun en bedankt voor dit. En zonder jullie waren we nergens. Maar tegelijkertijd is zeker in december het besef gekomen dat die steun niet meer vanzelfsprekend is. De eerste anderhalf jaar van de oorlog hoefde bij wijze van spreken Zelensky maar te bellen naar Brussel en Washington. En de financiële militaire steun kwam er. Nu zie je dat het veel moeizamer verloopt. En dat beseffen ook de Oekraïners van, hey, het gaat niet meer zo makkelijk. Een soldaat die ik sprak in de regio Kupiansk, die zei even letterlijk over een belende Zelensky die bedelt in Washington om geld. En dat is natuurlijk een hele andere situatie dan de eerste anderhalf jaar geleden. Dus dat besef dringt door, ook het besef wat dat betreft van steun. Ook Gaza is sindsdien is de Oekraïne van de voorpagina's verdwenen. Dus dat besef dringt ook tot ze door. Hey, we zijn niet meer de enigen die in de problemen zitten. Dus wat dat betreft zijn ze heel erg, is die afhankelijkheid, dat gevoel van afhankelijkheid enorm versterkt. Ten opzichte van de eerste anderhalf jaar.
En Geert-Jan, in Europa zien we Orbán vaak moeilijk doen. Die gaat dan uiteindelijk onder druk van de andere EU-lidstaten toch om. Ook omdat Hongarije dan zelf nog geld van de EU krijgt. Maar is Hongarije in Europa de grootste bottleneck voor Oekraïne?
Hongarije was de grootste bottleneck met Fico van Slowakije in het kielzog. Maar die 50 miljard euro aan economische steun die nu een soort van gegarandeerd is, dat was het belangrijkste wat Europa voor de korte termijn vanuit Europees verband kon bieden. Natuurlijk, we hebben sanctiepakketten. We zijn nu toe aan sanctiepakket nummer 13. En er zijn steeds meer landen die vinden dat zij dat er een bepaalde clausule in een sanctiepakket moet, omdat het hen specifiek raakt. Maar ga er maar aan staan. Een 13e sanctiepakket en dan overeenstemming met 27 landen. Ik vind soms dat het al heel ver is gekomen. Want dit hadden we 2 jaar geleden ook niet gedacht, dat de Europese Unie zo zou optreden. Ik wil hem dus ook even omdraaien. Voor mijn gevoel is de steun uit Europa nog best verrassend hoog. Want je hebt ook Europese barometers die aangeven dat bijvoorbeeld in Nederland het draagvlak onder de bevolking nog 85% is voor Oekraïne. En het is met name het vetorecht in Europa dat de boel destabiliseert en soms een ander beeld geeft. Maar kijk eens breder naar landen als Griekenland, Bulgarije, misschien ook Roemenië. Die zijn zich toch anders gaan opstellen het afgelopen jaar. Pro-Oekraïnser. Je ziet dat Polen een andere regering heeft gekregen die pro-Oekraïnser is. Tusk is bij Macron en Scholz geweest. Polen gaat zich nog meer richten op die Europese defensie. En ik ben dus vooral benieuwd wat er gaat gebeuren als Mark Rutte weggaat uit Nederland, waar die ook uiteindelijk belandt. Want bij die Europese vergaderingen is Rutte het oliemannetje, de roerganger. En die heb je nodig om de steun voor Oekraïne op de agenda te houden. Wie kan dat vanuit West- of Centraal-Europa overnemen? Want persoonlijke relaties zijn superbelangrijk. Dus misschien Donald Tusk, misschien met de Frederiksen van Denemarken, misschien Petr Pavel van Tsjechië. Ik vind dit nog een moeilijke, want Macron en Scholz, dat zijn misschien wel de leiders van de grootste landen van Europa, maar dat zijn geen bruggenbouwers. Nee. En wie gaat die rol van Rutte overnemen? Dat moet je niet onderschatten, denk ik.
Maar dat zou Tusk misschien wel kunnen zijn. Ook als je kijkt naar de defensieuitgaven van Polen, die echt extreem behoorlijk uit de mate zijn gestegen. En hij heeft natuurlijk ook het contact in Brussel al langer lopen, natuurlijk vanwege zijn ervaring in Brussel. Is Toes misschien wel daarvoor de man?
Ja. Bernard, heb jij nog een idee wie die rol?
Ik ben het helemaal met Floris eens. Ik denk dat Tusk vooral tegen de achtergrond van wat zich de afgelopen jaren in Polen heeft afgespeeld en alle twijfels van de bondgenoten over Polen. Het zou ook een ideaal moment zijn om bij wijze van spreken daar een stevig zegel op te drukken. Als je Tusk in die positie manoeuvreert, dan heb je een grotere kans dat Polen ook stabiel in dat soort politiek blijft en niet weer in de handen valt van de populisten, wat toch bij die PiS-partij echt een probleem was.
Nou, bij steun hoort ook materieel. En Rob, ja, decennia lang hebben wij gedacht dat defensie iets van in ieder geval het Nederlandse verleden was. En misschien ook wel in heel Europa. Nu investeren we weer veel meer in defensie. Maar welke industriepolitiek is nou eigenlijk precies nodig om Oekraïne echt te steunen? En ook voor onszelf, om die industrie op onze defensie op poten te krijgen?
Ja, kijk, het punt is, er gebeurt wel het een en ander. Als je kijkt wat de Europese Unie heeft besloten de afgelopen tijd, en dat betekent dus dat dat met instemming is gebeurd met de lidstaten, dan is er een initiatief genomen om munitie te produceren, 1 miljoen 155 mm granaten. Er is ook een initiatief genomen om te komen tot gezamenlijke aanbestedingen. Maar vervolgens loopt het natuurlijk vast. Het loopt vast in procedures, het loopt vast in NIMBY-gedrag, not in my backyard, van mensen die zeggen, wel leuk hoor, een uitbreiding van de munitiefabriek, maar niet hier. Dus je loopt op al dat soort zaken vast. Hè. Je loopt vast personeel. Op allerlei ruimtelijke ordeningsvraagstukken, op personeel. Het loopt compleet vast. Dus in de praktijk gebeurt er veel te weinig. En dat geeft wel te denken. Dus als je echt wat zou willen doen op industriegebied, dan zul je gewoon een aantal procedures of moeten afschaffen of moeten versnellen. En je ziet er gewoon op alle punten zie je nu ook dat de weerstand komt bij de bevolking. Hè? De eerste protesten tegen het mogelijke wijze in dienst nemen van afgedankte vliegvelden, om maar zo te noemen, die zijn er alweer geweest. Er zijn ook alweer protesten geweest tegen meer vliegen met F-35's. Ik kan me voorstellen, ik vind dat ook heel naar als je dat over je heen krijgt. Maar het probleem is natuurlijk, als we dat allemaal in Europa doen, dan gebeurt er echt helemaal geen fluit. Nee. En daar zit werkelijk een probleem in, terwijl die veiligheidssituatie achteruit holt. De Europese Unie zal daar ook de regie moeten pakken in de ontwikkeling van die defensieindustrie. Het is echt niet meer van deze tijd dat je tig verschillende tanks maakt, tig verschillende artilleriestukken maakt, allemaal verschillende raketten, verschillende vliegtuigen. Dat moet je veel meer standaardiseren. De Europese Unie zal daar een rol in moeten gaan spelen. En dat betekent eigenlijk dat ook op dit punt landen, ook ten aanzien van eigen industrieën, toch weer een klein stukje soevereiniteit kwijtraken. Dat wil niet zeggen dat die bedrijven over de kop gaan. Integendeel, die krijgen alleen maar meer werk. Alleen, het wordt anders georganiseerd. En dat zal heel snel moeten gaan gebeuren, denk ik. We zijn al te laat. En het moet niet nog veel meer te laat worden.
En Geert-Jan, ja, dat zijn nogal wat problemen. Hoe los je die op? Het NIMBY-effect. De arbeidsmarkt in Europa.
Ik vind dat Rob een heel terecht punt maakt over not in my backyard politics. Want dat zie je eigenlijk al wat breder in Europa. Dat iedereen soms boos lijkt te zijn. Want ik wil niet in de buurt van zonnepanelen of windmolens of defensieterreinen. Of inderdaad, er mag geen eens een vliegtuig over meer vliegen. Maar tegelijkertijd, we willen wel vliegen. We willen wel meer defensie. We willen wel duurzame energie. Ja. Het moet ergens.
Maar hoe ga je dat besef de mensen bijbrengen?
Nou, ook vanuit de hoofdsteden. Je hebt toch wel weer hele goede verhalen nodig. Waarmee je de mensen meeneemt in dat je dat wil. En dat niet iedereen zo boos moet zijn en verontwaardigd de hele tijd. Misschien kunnen ze op dat punt dus nog wel wat leren van Zelensky. Want dat is natuurlijk de verhalen vertellen bij uitstek. Ook al is hij zijn mojo nu een klein beetje kwijt. Mm. Maar dat is iemand die wel weet vanuit de tv, vanuit de stand-up comedy, hoe je mensen meekrijgt in een verhaal. Dus misschien hebben we heel veel goede bestuurders en politici, maar hebben we ook een paar goede verhalenvertellers nodig.
Ja, maar er zit er ook veel verkwisting, denk ik, in het nationalisme, zo gezegd. Want de Fransen hebben een eigen gevechtsvliegtuig.
Soevereiniteit.
De Britten hebben er één. Ja. Je hebt een. Ongeveer iedereen heeft zijn eigen wapensystemen. En als ik Rob goed begrijp, zit daar ook wel een sleutel van het probleem. Want je zou op dat punt ook veel beter kunnen en moeten samenwerken. Ja. Heel veel landen lossen het op door weg te blijven van al die Europese aanbestedingen en gewoon F-35's te kopen. Want die zijn wel duur, maar het is makkelijk. Want die zijn kant en klaar, die haal je zo van het rek. En die zijn allemaal hetzelfde. Dus laten we zeggen, synchroniseren van de bestaande systemen en vervangen door systemen die echt op elkaar lijken of samen aan elkaar, weet ik wat, technisch. Ik zal maar zeggen, zelfde hoogtemetertjes in alle Europees gemaakte vliegtuigen, dat scheelt al. Daar zit nog wel heel veel in.
En winst dus ook.
Miljarden industrieën.
Ja, die eerste stap is vanuit Brussel wel gezet in 2023 met Europese aanbestedingen voor militair materieel. Alleen dan heb je dus inderdaad Fransen of ook Polen die zeggen, ja, wij hebben bepaalde patenten, wij hebben bepaald materieel dat wij maken en we willen niet dat dat zomaar wordt vrijgegeven. Dus iedereen trapt ook wel weer vanuit zijn eigen land op de rem. Ja.
En wij spraken.
Ja, en daardoor gebeurt er niks.
Nee.
Dat is dan de conclusie. Wij spraken voor de Daily Move vorige week Han Bouwmeester. En die pleit ervoor om weer, ja, ik ben de precieze titel vergeten, maar er heeft heel lang in Nederland een soort commissie bestaan. Niet het burgerberaad, maar zoiets. Ten tijde van de Koude Oorlog, om de burgers te doordringen van de dreiging die er is. En dus noodpakketten in te slaan, et cetera. En hij zei, eigenlijk zou zo'n soort orgaan weer terug moeten komen om mensen te wijzen op de dreiging. En dan ga je misschien sneller akkoord met een militaire.
Wij kregen op lagere school instructies om als er een atoombom aankwam onder je tafeltje te gaan zitten. En als je toevallig in de buurt een pan of een vergiet kon vinden om dat omgekeerd op de kop te zetten, dan kon er niets gebeuren.
Ja, dat is wel een iconisch advies, ja.
Je ziet wel bijvoorbeeld in Finland, maar ook in Oekraïne, als ik goed heb Finland door, maar ook in de aanloop naar de oorlog in Oekraïne zag je al burgers vrijwillig al eenheden vormen. Voor als het geval dat, voor als de Russen komen, dat we in ieder geval onze stad, ons dorp kunnen beschermen en bij checkpoints staan. Mm. Dus dat zou je vrijwillig al kunnen introduceren, organiseren in Nederland.
Ja. Je moet er wel lachen.
Je moet wel weten wat het effect daarvan is en of dat enige zin heeft in een land als Nederland. Bijvoorbeeld Litouwen. Die heeft ook een rifle association. Die stamt trouwens al uit het begin van de vorige eeuw. En die moet een belangrijke rol spelen bij het opzetten van een partisanenstrijd. Je hebt die onconventionele oorlogvoering en die onconventionele verdediging. En het betrekken van alle onderdelen van de maatschappij bij de verdediging, dat kent Finland ook. Al die frontlijnstaten die denken daar heel hard over na. En daar wordt ook conceptueel over nagedacht hoe je een partisanenstrijd moet organiseren. Dat is denk ik heel goed. Maar hier in Nederland is de veiligheidssituatie totaal anders. Ik denk dat het hier begint met de vraag: kun je nou de Nederlander bijbrengen dat het individualisme allemaal heel fijn is, maar dat er ook nog zoiets bestaat als een algemeen belang? En het algemeen belang kan wel eens een keer dicteren dat je iets moet accepteren wat je niet fijn vindt, maar wat wel van groot belang is voor Nederland, bijvoorbeeld veiligheid. Nou, die discussie moeten we gaan krijgen. En dan mag je van mijn part best allemaal dit soort dingetjes doen van zorg er ook wat voor dat je een discussie krijgt over haal wat in huis voor het geval de bom valt. Nou, die valt waarschijnlijk toch niet. Maar het hele systeem zal ook gewoon anders werken als wij betrokken raken bij een oorlog. Kunnen we misschien ook nog wel een keer over gaan hebben. Maar die kans is vrij groot dat wij erbij betrokken raken, terwijl de oorlog niet op ons grondgebied plaatsvindt. Nee. Dus de eisen die je aanstelt zijn gans anders dan bijvoorbeeld in de Baltische Staten.
Maar goed, nu hebben we dan dus nu over, als ik dat goed begrijp, over een grootschalige oorlog tussen het Westen en Rusland. Maar er zijn ook hele andere middelen van conflict, strijd die tussen Rusland en Europa kunnen plaatsvinden. Het hoeft niet meteen natuurlijk een gigantische invasie te zijn. Of
nee, sancties een frontlijn. Of
Ik weet niet, sancties of kleine onverwachte operaties vanuit de Russische kant in de Baltische landen. Ja. Wat doe je dan?
Cyberpesterijen.
Dus, bijvoorbeeld, ja. Dus dit gaat veel meer dan alleen dat we denken van ouderwets watergekletter.
Zeker, hybride oorlogvoering. Nee, maar kijk, voor Nederland is de grote dreiging, denk ik, inderdaad sabotages, cyberaanvallen. En dan moet je vooral kijken naar de kritische infrastructuur die in de Noordzee staat. Die kunnen wij ook veilig niet goed beschermen. Die is er ook neergezet, niet met het oog op een oorlog. Dus het is de Russische schepen die kunnen daar doorheen varen. Dat doen ze ook om te inventariseren wat daar ligt. Er zijn schepen waarmee je in staat bent om bijvoorbeeld onderwaterkabels door te knippen. Dat is denk ik het allergrootste probleem. Dus als je een conflict krijgt, nou, dan zou dat militair kunnen zijn aan de oostkant van de NAVO, dus Baltische Staten. Maar het is hybride, zoals we dat dan noemen. Een combinatie van propaganda en desinformatie, cyberaanvallen, sabotageoperaties in de Noordzee aan deze kant van Europa. Dus die discussie moet echt gaan ontstaan van wat is het nu eigenlijk wat ons precies bedreigt? Aan welke bedreiging en welke bijdrage leveren dan militair aan het tegengaan van die dreiging in bijvoorbeeld het oosten van Europa?
Ja, en dat besef moet hier in Nederland doordringen. Daar hebben we dus schrijvers, acteurs en andere verbeelders bij nodig. Ja, we moeten het ook nog hebben over het grote Oekraïense tegenoffensief. Dat is niet geworden waar Oekraïne op had gehoopt. Hoe komt dat? Dat bespreken we straks in de volgende aflevering van de Alliantie. Dat is dan deel 2. En voor nu dank ik Bernard Hammelburg van BNR De Wereld, Geert-Jan Haan en Floris Akkerman van de Perestrooikast en Rob de Wijk van Boekenstein en de Wijk.
De Lucid Air is gebouwd om grenzen te verleggen. De prestaties van een sportwagen, de ruimte van een limousine en een range tot 839 kilometer. Ontworpen en ontwikkeld in Californië. Nu beschikbaar in Nederland. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.